comes help if in the name des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuigen, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeenten, zoeken wij dan samen het aangezicht des Heren en smeken hem om zijn zegen. Heren, als wij dan onze handen mogen uitbreiden tot de plaats van uw heiligdom, en als wij met onze noden en met onze zonden in dit uw huis voor u nederknielen, hoor gij dan uit den hemel. Ja, hoor en vergeef om uw verbonds wil. Wil gij ons een open toegang schenken aan uw troon, in de voorbede van hem die aan uw rechterhand is, die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid, en die de sleutel draagt van de hel en van de dood, die meerdere Eljakim, die getrouwe wachter over het huis Gods, die gaven nam om uit te delen, opdat ook wederhoorigen altijd bij u zouden wonen. Heren, mogen wij ook vanmiddag als zulk een wederhorig kroost ons kennen, dat is genade van u uit den hemel, om met onze zonden en zorgen, zo ellendig en ongelukkig als we zijn en ons vaak gevoelen, toch het oog tot u op te heffen, om niet te wankelen aan uw goddelijke trouw en niet te twijfelen aan uw onpeilbaar geduld. Om al is het dat we ervaren onszelf gebroken bakken te hebben uitgehouden, we nochtans zouden wederkeren tot onze vorige man, want bij u was het beter. En als er nu in deze plaats zulk een volk is gelijk er toch zijn, wil u dan vanmiddag door de bediening van uw geest uw woord toepassen aan ons harte, opdat ook wij een glimp mochten opvangen van dat lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Heren, wil ons daartoe ontledigen van alle aardse gedachten. We zijn zo aan stof gekluisterd en we kunnen ook vaak in uw huis nog zo bezet zijn met de dingen van deze tijd. Het is toch niet vreemd dat we zelfs aan deze plaats menigmaal overdenken onze akkers, onze ossen, onze vrouw en alles wat ons af kan trekken van uw dienst, onder leiding van de Satan die gaat omgaan als een briesende leeuw en die zich juist in uw huis op uw kinderen werpt om hun dat ene nodige te onthouden wat toch alleen hun ziel troosten kan in de woestijn van dit leven. Wil dan in het hart van onze kindertjes, van onze jongens en meisjes, iets leggen van dat besef bij u te zijn, voor uw aangezicht gekomen, aan de plaats des gebeds, uw bedehuis genoemd alle den volken, waarin gij uw glansrijk openbaart, meer dan in de woningen van Jacob. Heren, dat u dan ons van uw hoge hemelse heerlijkheid niet aard deed gedenken, maar dat we door de kracht uw geestes een indruk ontvingen dat wij heden voor uw aangezicht nederzitten en staan, opdat we dan van u mochten begeren een toegang tot uw troon. In die verse en in die levende weg van het bloed van Jezus Christus. Daaronder het oude verbond altijd opnieuw het offerbloed vloeien moest. Hebt gij toch met één offerande in eeuwigheid volmaakt. Al degenen die door u tot God gaan. En die weg kan toch niemand meer sluiten. Ik heb u een geopende deur gegeven. Hebt u eenmaal gezegd. En gij hebt kleine kracht. Maar heren, die open deur die gij zijt. Die komt u ook aan ons te openbaren. Omdat we door die poort der gerechtigheid zouden binnengaan. En het vriendelijk aangezicht des vaders zouden aanschouwen. Door de doorboorde handen. Van Jezus Christus. O, dat we dan het oordeel zagen wat op uw leven gekomen is, Heere Jezus. Dat we de smaad zagen die gij zijt aangedaan en borgtochtelijk droeg. Dat we de grimmigheid mochten zien waarmee u vertreden werd van uw heilige vader. Buiten Jeruzalem uitgestoten, stervend als een vloek aan het kruis. Maar onze ogen op u staren die de vloek droeg van een zondige en in de zonde verzonken wereld bij de troost van uw wonden zouden smaken en de band met de zonde zouden verbreken en in een nieuw godzalig leven begeerde te wandelen door de kracht van uw dierbare geest. Want gij zijt het toch alleen die ons heil volmaken kunt. Als gij achterblijft leven wij onszelf maar alleen. Wanneer gij u openbaart in uw dierbare kruis verdienste, Heere Jezus, dan worden de zonden ons zacht. Dan worden we de zonden moeder. Dan worden we de wereld moeder met al zijn zonden en ongerechtigheid. En verlangen we met de woonstijden Gods overkleed te worden. Dan verlangen we altijd bij u te zijn. Dan schreeuwt onze ziel gelijk het hart naar de waterstromen. Dan dorst ons hart naar de levende God en verlangen we in uw voorhoven in te gaan. Om de heerlijkheid van uw paleis en het goede van uw huis te mogen aanschouwen al de dagen ons is leven. Ach, kom dan en toon aan dit volk dat u wel weet wat ze behoeven. Menigmaal verdronken en verzonken in de zonde. Dat het moederhoofd schier niet durven opheffen om wederom om genade te smeken. Maar tot wien zullen we nu anders heen gaan? Door wien zullen we anders ontferming ontvangen als door uw Heere Jezus, die het verbrokene van hart geneest en die het treurende troost en die het weggedrevene bijeen vergadert, die door uw stok en door uw staf leidt aan de frisse wateren op de bergen Israël, in een goede kooi en in een groene weide. Ach, dat u dan ook aan deze middag daar iets van wilde openbaren, dan, heren, dan zullen al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen haar omhoog, dan, wanneer u tot onze ziel zegt dat u ons nog lief hebt, dat u ons nog niet verlaten hebt, dat we weer mogen wederkeren, al hebben we met vele boeleerders geboeleerd, al hebben we het er nog zo slecht voor u afgebracht, ook in de afgelopen week. Dat ge diezelfde Jezus zijt, die uw armen zegenend uitbreidt over uw schapen en die ons nodig. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Heere, geef ook uw volk kennis in de weg der zaligheid. Om op te mogen wassen in de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat struikelende de knieën werden vastgemaakt en het hart der verslagenen. Tot u dan heren werd opgeheven in den hemel om moedig te zijn als een jongeling. Om het kruis achter u aan te dragen door stormen en door baren op u te zien. En op het smalle pad des levens te mogen volharden waar gij de kroon beloofd hebt aan degene die wettig strijden zal tot den einde toe. En nu is in ons geen kracht tegen die grote menigte, maar onze ogen zij op u, verlaat ons dan niet. Gij zijt onze losser, gij zijt onze bondsgod, gij zijt onze vermaking, gij zijt ons leven, gij zijt onze hoop in het hachelijk slot. Gij zijt onze God die ons gemaakt hebt en niet wij. We zijn de schapen van uw weiden voor ons hier. En zegen ons met de zegeningen van uw verbond die in Christus ja en amen zijn. Gedenk zo ook die u niet kennen, die uw voetstappen niet kennen en die het geluid van uw stem nog nooit vernomen hebben. die nog nooit nederlagen aan uw hart, om de woorden der vertroosting in te drinken in het door de wet opengereten hart, die het niet weten wat het is, schuiling te zoeken onder de schaduw, in de schaduw van uw vleugelen. Heere, laat ze vanmiddag voorbereid worden tot uw komst. Geef vanmiddag een geholpend oor, laat uw stem horen, de stem van de wegbereider die voor uw aangezicht heen gaat. Opdat de bruid tot de bruidegom toegevoegd werd, opdat het getal der verkorenen vol mocht worden en de tempelzalen mochten treden van gejuich, opdat Sion gegrondvest werd, opdat de engelen zingen zouden, opdat de gloriekroon zou bloeien op het hoofd van Sions koning. Gedenk de kindertjes, de jongens, de meisjes, trek u zelf van de paden der zonde door uw eeuwige goddelijke liefde. En ontferm u zich over hen die ter dood gegrepen zijn. Opdat niemand van ons geen achtergebleven te zijn. Maar we het samen Israëls God mochten zoeken. Terwijl er nog zijn. Gedenk de zieken. Gedenk ze die rouw dragen. Gedenk ze die met ons niet kunnen opkomen. Die bij anderen moeten waken of anderen verplegen. Geef zo ook aan de plaats waar ze zijn, uw gunstrijke tegenwoordigheid te mogen ervaren in hun ziel. Sterk toch meer dan alles wat de wereld schenkt. Wil betonen dat u de zwakheden kent, de krankheden genezen, de rouwdragende door heil verheffen. Wees met uw kerk over het ronderaard, zegen uw knechten met de zegeningen van uw verbond. God u samen met kracht van boven, gedenk dit volk. Dat zal in deze week weer een roep uitgaan naar een van uw knechten, Heer, u mocht de lege plaats vervullen. Geef dat er nog bidders, bedelaars waren aan uw troon, die u niet verlaten konden voor zijn antwoord van uw ontvanger had in onderwerping aan uw goddelijke wil. Ge mocht zelf dan het gebed willen schenken waarvan u vanaf bid aan de Heere des Oogstes, dat uw arbeiders in zijn wijn gaat uit. Dood de oogst is groot, arbeiders weinig, heren. Ge mocht ook willen gedenken aan onze broeder die met ons niet kon opkomen uit de raderkerk. Wil hem ook vertroosten op zijn ziekbed en zijn ziel liefelijk ondersteunen nadat u weet dat u behoeft. Gedenk ook hem, u knecht die voor uw aangezicht staat. Wil hem ook ditmaal de hulp van uw geest niet onthouden. Wil onze zonde niet meer gedenken. Wil ons samen reinigen in het bloed van hem, die zijn volk al zo lief had dat hij leed, dat hij stierf van het kruis, en die met een of verander betaalde wat wij niet meer volbrengen kunnen. Hoor ons, God in de hemel, om diens wil die aan uw rechterhand is, en die ge altijd voelt, op wie we ons vertrouwen stellen en voor de zijn. En voor de eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu van de 19e psalm, het 3e en het 4e vers. Wij heeft voor het grote licht de zon een tent gesticht, van waar ze in blinkend kleed en met een blij gelaat gelijk een bruigom gaat, die uit zijn slaapzaal treedt. Ze is vrolijk als een held, die in het bestemde veld zijn vuur en vaart doet blijken. Ze heeft haar zwaai en spoor de ganse hemel door. Niets kan haar gloed ontwijken. Des Heere wet nog danst, verspreid volmaakter glans. Terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd, verlicht de duistere ogen. Het is het 3e en het 4e vers van de 19e psalm. gelieden, wanneer oudtijds koningen hun land wilden bezoeken, steden en dorpen doorreisden, afgelegen streken een bezoek gingen brengen, dan zonden ze weken van tevoren de boden voor hun aangezicht heen, die het uitbazuinde, de koning komt, de koning komt, verhoogt de banen, maak recht in de wildernis een pad voor de koning. Dan moesten de dalen verhoogd worden, alle kuilen gevuld, de bruggen hersteld, de bomen aan de zijde van de wegen die verhindering zouden zijn voor de ingang van de koning, moesten worden omgehakt en weggehouden. Zo werd er een pad gebaand voor hem die achter de voorloper aankwam, omdat niets de inkomst van de koning zou kunnen verhinderen. Opdat niets de luister van de komende vorst zou kunnen tegenstaan. Was dat het geval bij een aartskoning, hoeveel te meer zou het dan nodig zijn een voorloper voor het aangezicht van die grote koning heen te zenden. Die zou roepen, hij komt, op wie Jacob stervend wachtte, naar wie Abraham had uitgezien, ja, naar wie het hart van Adam en Eva reeds dorsten toen zij als eenzame ballingen de hof van Eden moesten verlaten. Evenwel niet zonder een levende hoop in hun hart, dewelke God hun geschonken had. Het ganse oude verbond hebben ze uitgezien naar deze koning. En dan aan het eind, terwijl alles op het niets schijnt uit te lopen. Terwijl het te vergeefs schijnt te zijn dat God zijn volk verkoren heeft in Abraham. Uit Ur der Chaldeeën en wederom uit Egypteland heeft opgevoerd, komt hij. De voorloper, de bode voor de aanstaande koning, waar we in dit ogenblik, een ogenblik bij willen stilstaan. De tekstwoorden vindt u opgetekend in Matthäus 3. Het hoofdstuk is u voorgelezen, het eerste en het tweede vers. Matthäus 3 vers 1 en 2. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. In deze tekstwoorden beluisteren we de stem van de roepende in de woestijn. Zien we dan eens wie dat hij is, die predikt, waar hij predikt, wat hij predikt en tot wie hij predikt. De stem des roepende in de woestijn, wie dat hij is, waar dat hij predikt, wat hij predikt en tot wie dat hij zijn prediking richt. Zie daar zomaar een enkel punt uit deze tekst welke wij wensen toe te lichten. De toestand in Israël was zeer gespannen in die dagen. Kwam Johannes de Doper, zowel op staatkundig, politiek gebied, als ook op kerkelijk, geestelijk gebied. Het was een zeer gespannen toestand in die dagen. Onder de harde hand van de proconsul Pilatus broeide overal het verzet. Hij schroomde niet om elke kiem van opstand in bloed te smoren. Maar zoveel te meer werd inwendig de wrok gevoed in het leven van Israël. Alles stond op alle kanten aan uit op het uitbarsten. Een teuda stond op met velen die hem volgden. Ze werden ter neergeslagen en verstrooid. Na hem een Judas de Galileer die in het hoge noorden de opstand verwekte tegen het gezag. Hetwelk toen over Israël was. Maar ook hij moest het met zijn dood bekopen. En zijn volgelingen werden verstrooid. En dan, zo was het dus op het politiek, staatkundig gebied, maar dan ook op geestelijk gebied, op kerkelijk gebied, was het zeer droevig gesteld met Israël. 14 geslachten waren er reeds heen gegaan, na de laatste profeet hun het woord van God had verkondigd. Het was alsof God zijn genade vergeten was. En alsof hij nooit meer van ontferming zou weten. Het was alsof de Heer het volk overgaf in een dorweticisme. De fariseeën en de schriftgeleerden die hielden hun bezig en verbeuzelden hun tijd met de letters van de oude Hebreeuwse tekst te tellen en in alle muggen zich te rijden brachten zij hun dagen door. Meer dan 400 geboden hadden ze bij de geboden Gods gemaakt die reeds zwaar waren om te dragen. Bij die verdoemenis des doods, zoals Paulus de oud-testamentische dienst noemt, hadden ze nog vele geboden gemaakt. Wet op wet, gebod op gebod en regel op regel. Het volk stikte onder zulke godsdienst. Niemand wist meer hoe lang dat het nog duren moest. Het kon zo ook niet. Er was geen vrede, er was geen blijdschap, er was geen innige godsvrucht schier meer te vinden. Het volk ging in onvergenoegdheid schier ten onder. En toen het leek alsof God zijn volk had prijsgegeven, of Satan dan toch eindelijk zijn doel zou bekomen, waarmee hij reeds begonnen is in het paradijs, dan eindelijk, dan gloort het morgenrood der verlossing in Johannes de Doper. Hij was het immers die voor het aangezicht van de koning heen ging. Hij was het woord Gods niet, maar hij was slechts de stem van het woord. Hij was de stem van de roepende in de woestijn. Hij was het woord niet, het woord zou achter hem aankomen. Het vlees geworden woord, maar hij zou voorop gaan als de stem. Die roepen zou dat de weg bereid moest worden, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen, dat is nabij gekomen. Wie dat Johannes was, wel, hij was de zoon van Zacharias en van Elisabeth, die hun in hun ouderdom geboren was. Ook daarin was hij het beeld van de oud-testamentische priester. Hij was geboren uit oude ouders, de verdwijning nabij. Jezus is geboren in het hart van de wintertijd, uit een jonge maagd. Jezus was het begin van het koninkrijk der hemelen, maar Johannes was het eind van de oude kerk, uit oude ouders. Straks zouden ze sterven. Johannes is geboren volgens overlevering van de oude kerk op 24 juni. Dat moet ongeveer wel, want hij is een half jaar voor Christus geboren, dat weten we uit de schrift. Wel nu, zijn weg was een afgaande weg. Hij werd geboren in het midden van de zomer dus, maar zijn leven neigde naar de avond. Hij ging de wintertijd tegemoet, reeds vanaf zijn geboorte. Het leven van deze Johannes stond in het teken, hij moet wassen en ik minder worden. Johannes had geen doel in zichzelf. Johannes had ook in zijn prediking in de woestijn, in zijn prediking van het gericht, in zijn prediking van het toekomend oordeel, geen doel in zichzelf. Johannes was slechts een wegbereider. Johannes was middel tot Christus. Hij was de bruidegom niet. Hij heeft dan ook altijd mogen heen wijzen en heen leiden naar de bruidegom. Hij was de vriend van de bruidegom, die zich wel verheugde wanneer hij bruid en bruidegom bijeen zag komen en daarom met al zijn krachten mocht medewerken. Dat was een innig vermaak om als een knecht, om als een vriend die het hart van de bruidegom kent en die de liefde van de bruid gaat opwekken, die plaats gaat maken in het ledig hart van de bruid, opdat ze haar koning zou ontvangen. Maar hij was zelf de bruidegom niet. Johannes, zeg het nogmaals en met nadruk, had geen doel in zichzelf. De prediking van Johannes was, zoals zijn naam reeds aanduidt, want toch immers Johannes betekent, Jehovah is genadig. En als u nu het werk van Johannes ziet, wat hij deed, dan zou u zeggen, heeft de engel zich niet vergist in deze naamgeving aan dit kind, aan deze prediker der gerechtigheid? Want was zijn naam nu niet in strijd met hetgeen wat hij gedaan heeft voor het aangezicht van Jezus Christus? Johannes was toch de man van de bijl, de man van het oordeel, de man van het gericht, de man van de wet. Dat heeft toch niets met evangelie te maken, dat heeft toch niets met genade te maken. Hoe kan hij dan zo'n naam ontvangen? Jehovah is genadig. Ja, geliefden, Johannes moet u niet vereenzelvigen met de wet. Zeker, Johannes heeft de wet gepredikt. Johannes heeft de wonden opgelegd. Johannes heeft het zeer van Israël gepeild tot in zijn diepste diepte. Johannes heeft alle noodverbanden weggetrokken en die heeft de wond opgelegd in al zijn ellende, in zijn stank en in zijn etter. En in al zijn ongerechtigheid, die wonden waaraan Israël scheen te zullen sterven. Maar Johannes heeft dat gedaan als een heelmeester. Johannes heeft het gedaan als een medicijnmeester om te genezen. Zoals Christus door Johannes de scharen verwond heeft, heeft hij het gedaan. Gelijk een van Gods knechten zegt, hij heeft het mes der wet gedoopt in het bloed van Christus, eer hij de wonden toebracht die tot genezing van zijn volk zou zijn. Zelfs de prediking van Johannes in al zijn consequentie was bediening van het evangelie. Was bediening van het woord van God wat Israël ter zaligheid strekken zou. Nooit heeft Johannes zichzelf als einddoel van zijn prediking het volk geopenbaard. Maar hij heeft, wanneer het volk verwond ter aarde lag, hun heen gewezen naar het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Hij moet wassen en ik minder worden. Dat heeft hij verstaan. Dat heeft hij gepredikt. Dat heeft hij met al de begeerte van zijn hart voorstaan. Hij, de zoon van Levi. In heel zijn verschijning was Johannes de boekprofeet. Hij was de Elia die komen zou. Enige gelijkheid vertoont hij met Elia. Zie je maar in zijn harige mantel. Met een lederen gordel om God. Een kledus van lang kemelshaar geweven. Met een lederen gordel bijeengehouden. Zo komt hij tevoorschijn als de man, de krachtman. Die met een bliksemend oog en met een donderende stem het volk bekend maakt met de nood waarin ze verkeren. Die aftrekt van het Jeruzalem, die de woestijn intrekt als het beeld van de zonde. Johannes, hij is een prediker geweest in de woestijn. Het liefelijk Hebron verlaten vroeg, zijn ouders moeten missen, dat zal wel. Want zijn ouders waren al op leeftijd toen hij geboren werd. Gaat hij als een eenzame de woestijn in. Daar kreeg hij onderwijs in de woestijn van Judea. Een vlakte onherbergzaam. Een 60 kilometer lang ongeveer. En wel een kilometer of 15 à 20 breed. Een plaats dus van kommer, van honger en van ellende. In die woestijn heeft God hem onderwezen, daar was hij een metgezel van de roerdomp en van de nachtuil die in de wildernis is. Zijn kleed, zei ik, wees er een. Hij was de man van de zelfveroordeling die in boete en in berouw zich voorstelde aan het goddeloos, aan het ontrouw volk. Ook in zijn spijzen kwam het uit, hij, de priester die recht had op het blinkend witte priesterkleed. Hij heeft zijn priesterkleed vaarwel gezegd en zich omgord met deze kemelsharen mantel. Hij die recht had op het beste van de offeranden. Hij heeft alles verlaten. Hij kon in het aardzeiligdom niet dienen. Maar hij moest voor het aangezicht van de koning heen gaan die ook in het aardzeiligdom niet dienen kon, maar die in het hemelzeiligdom diende. En door die dienst heeft hij ons allen gelost, die in zijn naam geloven. Zo was ook deze Johannes geen aartspriester in de tempel. Hij at sprinkhanen en wilde honing. De sprinkhaan was een geoorloofd voedsel. In Leviticus 11 vers 22, daar leest u onder de reine dieren, wordt ook genoemd de sprinkhaan naar zijn aard. Die sprinkhanen die in grote menigte in de oosterse landen voorkomen, werden gevangen, van kop en poten en vleugels ontdaan, gedroogd en zo gegeten, of ook wel nadat ze gedroogd waren gemalen, waar dan koeken van gebakken werden die tot spijs waren van de armen. Ook wilde honing. De honing die soms in stromen vloeide uit de spleet van een rots, wanneer tienduizenden bijen hun honingraten gemaakt hadden in de rotskloven. Wanneer dan de zon op het heetst was, dan smolt de honing en droop uit de raten en vloeide soms als een beekje uit de rots. U denkt maar aan de geschiedenis van Jonathan, toen hij zijn vijand achtervolgde en zijn vader het volk bezworen had dat niemand eten mocht. Toen had hij met de punt van zijn staf in zo'n honingbeekje gedoopt en er iets van gegeten en zijn ogen waren verlicht. Dat wil zeggen, hij had opnieuw kracht gekregen om voor te gaan. Wel nu, zo was het in Oosterse landen, zo is het nu nog. Van die honing heeft hij zich gevoed. Ik zeide dus, hij heeft de offeranden vaarwel gezegd, waarop hij recht had als de zoon van Levi. Maar hij heeft zich in vrijwillige dienstbaarheid gegeven onder de wet in de woestijn. Hij had recht op een priesterwoning, maar hij heeft de kloof van de steenrots verkozen, zoals straks ook zijn meester het zeggen zou. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan nederleggen. Wonderlijk hoe dikwijls dat de Heere de woestijn gebruikt heeft als leerschool voor zijn kinderen. Denk maar aan de woestijn waarin Mozes 40 jaren rondgezworven heeft, eer hij op zijn 80ste jaar tot het hoge ambt werd ingezet om het volk Israël uit te leiden uit het diensthuis van Farao. Denk maar aan David, hoe dat hij 11 jaar in de woestijnen rondgezworven heeft en gejaagd werd als een eende gevlogen, als een dode hond voor het aangezicht van de helse Saul. Denk maar eens aan Paulus, hoe dat hij 3 jaren verkeerd heeft in de woestijn van Arabië, als een oefenschool om straks de Grieken een Griek en de heiden een heiden te kunnen zijn. Om een iegelijk alles en in allen te kunnen zijn, opdat hij er enige zou mogen behouden. Denk maar eens aan Luther, hoe dat hij in het klooster zich afzonderde en voorbereid werd voor het grote werk waartoe God hem riep. Denk maar eens aan zijn gedwongen verblijf op de Wartburg, waar hij verdiept werd in de kennis der schrift, om als een heroud voor het aangezicht zij des konings te kunnen heengaan. Nee, Rome dwaalt wanneer ze hier de eersteling van hun monnikenorde inzien. Johannes was geen monnik. Johannes was geen kluizenaar. Johannes had het leven der woestijn niet verkoren als einddoel, maar slechts als middel om op het licht te wachten, om zich voor te bereiden tot die grote dag dat het licht komen zou. Zo ook bij Mozes, zo ook bij David, zo ook bij Paulus, zo ook bij Luther. En noemt alle kinderen Gods maar, en wie kent het woestijnleven niet, die door God is opgezocht, die zich tot God heeft bekeerd. Wie kent de woestijn niet in het hart, de woestijn wanneer we ons afzonderen van deze wereld, wanneer we het boetekleed aandoen, wanneer onze spijze is, dat we in droefheid en in geween over deze aarde gaan vanwege onze zonde, dat we onze tranen tot onze spijze hebben, dat we geen waarde meer voor God en voor de mensen hebben overgehouden, dat het een wonder is dat we nog een woning hebben. Wie kent die geestelijke woestijn niet, waar de Heere al zijn kinderen in leidt, waar hij ze alleen neemt, waar hij ze gaat onderwijzen door zijn heilige geest in de geheimen van zijn getuigenis, waarin we worden afgeleid in de diepte van ons godonterend bestaan, maar dat is het einddoel niet. O, telkens treffen wij kinderen Gods aan, van wie we waarlijk geloven dat het beginsel der genade in hun hart geopenbaard is,
het welk zich doet kennen in een honger en in een dorst naar Gods gerechtigheid, het welk zich doet kennen in een droefheid over de zonde, in een hartelijk berouw dat we God dat leed hebben aangedaan door tegen hem te overtreden. Maar dan blijft men een verkwikking zoeken in zijn droefenis. Dan blijft men zoeken naar het gevoelige verbroken zijn, het gevoelige buigen, het gevoelige verootmoedigd zijn. Dan blijft men zijn leven vinden in het boetekleed en in het onthouden van spijzen en in het verfoeien van zichzelf. O, denk erom, bekommerd volk van God. Het is de weg tot Christus, maar het is Christus niet. Het is het einddoel niet. Je moet tot de bruidegom komen, dan zult ge wederom verblijd zijn. Het is wel de weg tot Christus. God leidt al zijn volk door deze woestijn in minderen, op meerdere maten, waar ze Gods verborgen omgang vinden, uitgedreven worden uit zichzelf. Maar ik zeg het eens, ook voor Johannes was het einddoel niet. Hoe menigmaal zal hij op de rotsen gezeten hebben, blikkende over de Dode Zee, die daar aan de oostzijde van de woestijn van Judea gelegen was. Dacht je dat hij zich niet herinnerd zou hebben het woord van Ezekiel, dat de stroom welhaast komen zou van onder de dorpel van het huis van God, die uitlopen zou in de Dode Zee, en de wateren die zouden gezond worden. Zou hij in gedachten de vissers niet hebben zien staan aan de oevers van de Dode Zee, die hun visnetten ophaalden vol vis van hen, Gediach, tot aan hen Eklaïm toe. Hij wist de schrift, het zou gebeuren, het zou spoedig gebeuren. Johannes, hij was niet alleen priester, maar hij was ook een Nazireër. Hij was ook een profeet. Daarvan heeft Jezus gezegd, niemand van vrouwen geboren is meer dan Johannes, maar de minste onder ons, de minste in het koninkrijk der hemelen, die is meer dan Johannes. Hoezo dan? Wel, Johannes was groot. Hij stond op de schouders van al de priesters. De priesters die lieten het volk in de schaduwdienst. Niemand kon hem aanwijzen. Maar Johannes heeft gezegd, dat is hem. Zie het lam God. Johannes heeft afgetrokken van Jeruzalem, van het altaar van de dienst der schaduwen. En hij heeft heen gewezen naar het wezen der zaak. Hij heeft heen gewezen naar het tegenbeeld van al de voorbeelden. Als zodanig was niemand van vrouwen geboren, meer dan Johannes. Maar Johannes is het koninkrijk der hemelen toch niet ingegaan. Hij was de brug van het oude naar het nieuwe verbond. Maar hij is in het koninkrijk der hemelen niet ingegaan. Nooit heeft Jezus Johannes als een discipel opgenomen. Johannes was het beeld van het oude verbond. Hij was niet de eerste van het nieuwe, maar hij was de laatste van het oude testament. Groot, groter dan alle mannen in zijn tijd, dan alle profeten en priesters voor hem geweest. Maar minder dan het minste kind van God onder de nieuwe bedeling. Hierin bedoelen we natuurlijk niet dat Johannes het koninkrijk Gods niet is ingegaan. Wij bedoelen natuurlijk niet dat Johannes een vreemdeling was van het leven der genade, natuurlijk niet. Want de Heere zegt dat hij vervuld was met een heilige geest van de moederschoot af aan. Maar wanneer we hier spreken over het koninkrijk der hemelen, dan is het dat koninkrijk wat een aanvang genomen heeft, de uitstorting van de heilige geest. Dat koninkrijk onder het Nieuwe Testament, wat uitgebreid zou worden, zover men ooit de wildste heidenen vond. Dat koninkrijk der hemelen onder de nieuwe dag, waarvan Johannes gezegd heeft, het is nabij gekomen. Het zal nu wel haast worden opgericht. Anders als Johannes dacht. Johannes, zeg ik, was een priester uit de stam van Levi. Nu heeft zich de stam van Levi als een zeer krijgshaftige stam doen kennen. Verkeerd, maar ook in de vrezen des Heren. Verkeerd. Wanneer Simeon en Levi de inwoners van Sichem doden, Dan gruwt Jacob in zijn ouderdom nog van zo'n goddeloze daad. En dan spreekt hij het oordeel uit over Simeon en Levi, die mannen zijn des gewelds. Die hun toorn de mannen hebben doodgeslagen en hun moedwil de ossen weggerukt. Vervloekt is hun toorn, zo roept hij uit, want hij is heftig. Zal ze verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Oordeel zal op de stam van Simeon en van Levi rusten dat ze zulks gedaan hebben. Simeon is ook verdeeld geworden. Levi is ook verdeeld geworden, zodat ze als stam geen grondgebied hebben toegewezen gekregen. Maar omdat Levi zich opbeijverd heeft in de dienst van God, heeft God het oordeel omgewend tot gerechtigheid. En als het dan de stam van Levi is die aan de voet van de Sinaï het zwaar trekt, in de naam des Heren om de afgodendienaars, de dienaars van het gouden kalf te doden, dan verkiest God de stam van Levi om hem tot een priester, tot een Levitisch stam te zijn, om in zijn huis te dienen. En als straks ook de gerechtigheid Gods geoefend wordt aan Sittim, waar het volk bijna aan het eind van de woestijnreis gekomen en zich verderft in de zonde tegen Baal Peor, als daar een Pinaas is die opstaat en gericht oefent, dan geeft God zijn goedertierenheid, dan geeft God zijn gunstbewijs daarover in het leven van de stam van Levi. Levi was een strijdbare stam voor de naam des Heren. Zo staat ook hier de zoon van Levi als de strijder voor God. Waar staat hij in de woestijn? Waarom moest hij in Jeruzalem niet preken? Waarom in de woestijn? Wel, hij trok het volk af, zei ik, van Jeruzalem. Maar meer nog, de woestijn is het beeld van de zonde. Het beeld van de dood. Het beeld van de eeuwige godsverlating. En u moest dat volk in de woestijn leren wie dat ze waren. Daar moesten ze leren dat ze aan de woestijn gelijk waren. Dood in zonde en in misdaad. En meen niet, zegt hij. Zeg niet bij uzelf, we hebben Abraham tot een vader. Met andere woorden, denk niet dat je met je natuurlijke afstamming van Abraham komt. God kan uit deze woeste steenklomp Abraham kinderen verwekken. Die heeft jullie afstamming van Abraham niet nodig. Verhef je er niet op. Zo spreekt hij tot dat volk. Maar bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen, dat is nabij gekomen. Hij was ook een Nazireër. Een Nazireër was iemand die zich van wijn onthield. Een Nazireër was iemand die zijn haar liet groeien. En een Nazireër was iemand die met de doden geen gemeenschap hebben mocht. Dat was ook Johannes vanaf zijn jeugd af aan. Zijn moeder heeft hem als kind reeds geleerd zijn hand niet uit te strekken naar iets wat aan de wijnstok groeide. Van de kernen af staat er in Leviticus toe. Dat wil zeggen, nog pit, nog schil, nog iets van de druif. In welke vorm ook mocht de Nazireër gebruiken. De priesters was het onthouden wanneer ze dienden voor het aangezicht des Heren in een tempel. Maar een Nazireër mocht er niets van gebruiken. En nu waren Nazireërs mensen die zich soms voor een tijd, voor een paar maanden of voor een jaar of voor enkele jaren, zich in de dienst van het Nazireërschap verbonden hadden. Maar Johannes is een Nazireër geweest van de moederschoot af aan. Hij heeft nooit iets gebruikt van de vrucht van de wijnstok. Hij heeft zijn haren laten groeien. En dat haar, dat wordt in het woord van God genoemd in nummer 6 vers 7. De kroon zijn schots. In dat groeiende haar werd afgebeeld de sterkte. De groei, de kroon. Zo mocht ook een wijnstok in het zevende jaar niet besnoeid worden. Dan stak hij zijn kroon omhoog. Dat was de kracht, de sterkte, opdat hij het volgend jaar zoveel te meer vrucht zou dragen. Als ook iemand zijn Nazireërs geloften beëindigd had, dan werd zijn hoofdhaar afgeschoren en die lokken die werden verbrand voor het aangezicht des Heren. Daarmee gaf men als het ware de kroon aan God terug, die men een ogenblik zich vrijwillig onderworpen had in vrijwillige onthouding, in boetedoening en in opoffering aan de naam des Heren. En hij mocht zich ook niet met een dode bemoeien. Zijn ouders, misschien heeft hij gestaan aan hun ziekbed, maar toen ze de laatste adem uitbliezen, moest hij het huis ontvluchten. Hij mocht hun niet begraven. Nooit mocht hij in aanraking komen met een dode, want hij had zich goden geheiligd. Zo zien we ook Johannes als de profeet, als de Nazireër van het Oude Testament in onthouding en in boetedoening en in berouw over de schuld en over de zonde zich verootmoedigen. En zo trok hij dat volk tot zich. Zo ging hij dat volk onderwijzen, de grote breuk die er ontstaan was door de zonden tussen God en tussen hun. O, hoe heel anders heeft Christus gewandeld. Johannes, hij wees de zonde aan. Johannes vluchtte van de zonde. Maar Jezus wierp zich in de zonde. Hij wierp zich in de stroom der ongerechtigheid. Als het hout wat het water zoet maakt, te Mara. Jezus, eerste wonder wat hij deed, dat was op de bruiloft te Cana in Galilea, waar hij wijn uit het water voor deed komen. Hoort u de tegenstelling? Johannes, de man van boete en berouw, de man van verlating van Gods wet, van wijzen op het oordeel. En Jezus, de vervuller, die zich wierp in de stroom van onze ongerechtigheid. En die de zijne met milde hand de wijnbeker voorhield, opdat ze drinken zouden tot verheuging toe. Het onderscheid. Johannes die vlucht van de dood weg. Maar als Jezus de jongeling tena in uit de poort ziet gaan, ziet gedragen worden, dan treedt hij op de dood toe. Hij de vorst des levens grijpt de vorst des doods bij de hals en ontneemt hem het leven. Hier doodt hij de dood en brengt het leven voort. Hij heeft gemeenschap met de dood. Hij doodt de dood. Johannes droeg die kroon van haar op zijn hoofd, kon daarmee niets verwerven. Wees slechts heen naar die kroon der heerlijkheid die eenmaal bloeien zou op het hoofd van Davids grote zoon. Maar Jezus droeg de doornenkroon, borgtochtelijk. Hij droeg die kroon waarop stond de heiligheid des Heren, die gouden plaat op de hoofd. Op de hoed van de hoge priester, de heiligheid. Dat staat ook op de kroon van Jezus. Op de doornenkroon geschreven. De heiligheid des Heren. Want omdat God heilig was, kon zijn volk niet meer met hem verkeren, want ze hadden het verzondigd. Maar hier komt de middelaar Gods en der mensen. En die nadert tot Gods heiligheid. Die laat zich verteren door de vlam die vanuit het brandofferaltaar daaruit gaat. Die laat zich doden onder het goddelijk recht. Al de vlammen van Gods toren zijn in het hart van Jezus ingedaald. Hebben hem nedergedrukt tot stervens toe. Hij die zonder zonde was, is een vloek geworden. Ook dat heeft Johannes in niet direct begrepen. Johannes predikte daar in de woestijn tot al die mensen die daar over de veren trokken van de Jordaan en die naar Jeruzalem kwamen met de hoge feesten op al die karavanen die daar al een tijd door langs kwamen. En het werd weldra in het land verbreid. Er is een profeet opgestaan. Er is een profeet opgestaan. Hele scharen uit Jeruzalem, uit Judea, uit het ganse omliggende land, ze kwamen tot Johannes om zich door hem te laten dopen in de woestijn. En ach, Johannes heeft het gedaan wanneer hij bemerkte dat het oprecht was. Want hij heeft zo goed geleerd dat ze door hun doop niet in de hemel kunnen komen. Ook die fariseeën en de schriftgeleerden die tot hem kwamen om van hem gedoopt te worden. Hij heeft gezegd, gij had er een gebroedsel. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren brengt vruchten voort van geloof en van bekering waardig. Hij heeft ze gewezen op de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering. O, ziet eens, hoor je, dat Johannes het woord gebracht heeft. Hij heeft niet gezegd tot die scharen, die gemengde hoop, Romeinse soldaten, tollenaren, zondaren, fariseeën, schriftgeleerden, en noem maar op, het grauw van de maatschappij, als ook de elite uit Jeruzalem, ze zijn tot hem gekomen. En hij had voor allemaal dezelfde boodschap. En ieder zijn eigen woord op zijn pas gesproken. En wat heeft hij dan gezegd? Als die mensen dan zeiden, wat moeten wij dan doen? Wat moeten wij dan doen, zeiden die krijgsknechten. Wat moeten wij dan doen, zeiden die tollenaars. Wat moeten wij dan doen, zeiden die fariseeën en de schriftgeleerden. En dan zei Johannes die dag, mensen, jullie moeten maar veel bidden of het jullie ook nog eens mocht gebeuren. Of het jullie ook nog eens geschonken mocht komen te worden.
Nee, dat zegt hij niet. Dan zegt hij, bekeert u. Dat andere, dat is slappe, onbijbelse taal. Die taal die ook zo dikwijls onder ons nog gehoord wordt. Nooit heeft Jezus zo gesproken. Nooit heeft Johannes zo gesproken. Nooit hebben een van de profeten zo gesproken. Ze hebben de eis Gods volkomenlijk gehandhaafd. En ze hebben gezegd, gij moet u bekeren. Wist Johannes dan niet dat deze tollenaars dat niet konden? Wist Johannes dan niet dat deze soldaten, dat deze fariseeën dat niet konden? Dat was juist de bedoeling van Johannes met zijn boetprediking. Dat ze het nu eindelijk eens zouden gaan zien dat ze het niet konden. Dat ze het nu eindelijk eens zouden gaan gevoelen dat ze dood waren in de zonde en in de misdaad. Dat ze door hun werken erachter zouden komen dat ze door werken in de eeuwigheid niet konden zalig worden. Of dat ze als een uitgewerkte zouden nederzinken op het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Begrijpt u het? Dat is het doel van de prediking van Johannes, ook nu nog. Wanneer het oordeel gepredikt wordt, wanneer de verschrikkingen Gods over de zonde gepredikt wordt, wanneer de kloof wordt opgelegd die er is tussen God en tussen onze ziel, dan is dat genade. Dan doet dat de vriend van de bruidegom die in het hart van de bruidegom heeft ingeblikt en die het weet dat de bruidegom geen groter genoegen heeft als om zijn zwarte bruid in zijn armen te sluiten. Maar daartoe is het nodig dat ze zich bekeren. Dan zegt hij, wie twee rokken heeft, die deelt er een weg. Die geeft er een weg. En tot die tollenaren zegt hij, eist niet meer als dat je toekomt. En tot die soldaten zegt hij, wees ver genoeg met die paar gulden die je in de week krijgt. En doet de mensen geen overlast. Heus Johannes, die wist ook wel dat ze door deze dingen te doen op zichzelf niet konden zalig worden. Maar hij zegt, openbaar het in de vrucht, mensen, dat je de zonde moe bent. Openbaar het in de vrucht. Want als de ouderlingen bij u op huisbezoek komen en ze zeggen tegen je, zou je dan bekeerd willen worden? Dan zeg je natuurlijk allemaal ja. Ze zeggen, ja vanzelf, wie zou dat nou niet willen? Wie zou er nou niet bekeerd willen worden? En toch, die bekeerd wil worden, die wordt bekeerd. Die waarlijk de zonde moeden is, omdat ze Gods smarten aandoen. Die waarlijk van de zonde verlost wil worden, omdat ze God onteren. Die wordt bekeerd. Ik zou haast zeggen, die is bekeerd. Heus. Nee, als we ons niet bekeren, dan ligt de schuld daarvan niet bij God. Er zijn hopen mensen, als je zo hoort praten, dan krijg je meelijden. Dan zeg je, oh wat is God toch een harde Heer. Die mensen die smeken, die bidden maar, die vragen maar en de Heer doet het maar niet. Nee mensen, zo is het niet. Dan hebben we het hele woord van God tegen als we denken dat God hard is. Milde handen, vriendelijke ogen, die zijn bij hem van eeuwigheid. Ons hart is verhard. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn zal. En dat kunt u nou bedekken met allerlei vrome termen, maar God ziet naar het binnenste van uw hart. Gij hebt de zonde als een zoete bete onder uw tong. Gij wilt die twee rokken niet verdelen die gij hebt. En gij wilt niet meer van uw naaste eisen als dat u toekomt. En u wilt niet, zoals Johannes tegen die soldaten zei, anderen geen overlast aandoen en tevreden zijn met hetgeen wat ge krijgt. Want uw hart is hoogwaardig. Uw hart heeft de zonde lief. Ga het maar na. Van vanavond tot volgende week toe, de ganse week door, ga het de zonde lief. En u zegt, Johannes, wat komt gij tot mij om gedoopt te worden? Bekeer u tot een Heer, want het koninkrijk der hemelen, dat is nabij gekomen. Dodend moet het geweest zijn voor het zaad van Abraham. Uit stenen Abrahams kinderen verwekken. Toch was het geen hardheid van Johannes. Dat hij zo sprak. Het was liefde. Ook hierin openbaarde hij het. Dat hij de vriend van de bruidegom was. Die enkel en alleen kwam. Om de bruid in de armen van de bruidegom te voeren. Andreas en Johannes die zouden het wel haast verstaan. Wanneer Johannes sprak, zie het lam Gods, dan zouden Andreas en de apostel Johannes, die zouden Jezus gaan volgen en vragen, meester, waar woont gij? En als de meester zich dan omwendt en de twee discipelen van Johannes ziet komen, dan weert hij hun niet af. Maar dan trekt hij hun in huis. En dan zegt hij, kom en ziet. En het was omtrent de 10e uren. Het geboorteuur van het koninkrijk der hemel in het hart van Andreas en van Johannes. En nu moet u eens opletten. Die prediker Johannes, die had hele scharen achter hem. Straks als Jezus zegt, de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Dan durven ze hem niet te antwoorden, die fariseeën en schriftgeleerden. Want dan vrezen ze de scharen, want ze houden Johannes voor een profeet. Dan heeft Johannes grote scharen volks achter hem. Maar er gaan er maar weinig naar Jezus. Daar zijn discipelen van Johannes. Die blijven hun hele leven achter Johannes. Hun werkzaamheden die bestaan in het vasten en in het wenen en in het boete doen. En zij gaan achter Johannes met het haren kleed om. En ze blijven in de woestijn. Waarom? Omdat ze zich net als die discipelen van Johannes ergeren aan het zalig worden om niet door Jezus Christus. Maar de waarachtig bekeerde, de waarachtig tot God bekeerde, die kan het bij Johannes niet houden. Nee, Johannes kan de mond openleggen. Johannes kan laten zien hoe ongelukkig dat we zijn. Maar Johannes kan niet genezen. Dat kan Jezus. En hoe doet Jezus dat? Door te zeggen, kom en ziet. En kijk, daar wilde nu juist die scharen niet aan. Er zijn veel mensen, ook heden nog, die horen graag de donderstem van Johannes. Die zien graag het vuur uit de prediking uitspetten. En die zitten graag onder het woord neder wat spreekt van verdoemenis, van vloek, van doodstaat, van oordeel, van hel en van verderf. Maar weinigen worden daardoor uitgelokt om het achter Jezus te zoeken. Gelukkig te zijn er. Die het onder de prediking van Johannes niet houden kunnen. En die wanneer ze de vriend van de bruidegom horen spreken van het Lam Gods. Van hem die komen zou om de zonde der wereld weg te nemen. Dan gaat hun hart schreien. Schreien van gemis. Maar ook schreien van honger en van dorst naar Jezus. Naar zijn gerechtigheid. Dan gaan ze hem zoeken in het verlaten van Johannes. O mogelijk hebben deze discipelen Johannes en Andreas gedacht bij zichzelf. Nu verliezen we alles. Nu gaan we van Johannes af. En wie weet of Jezus ons wel als zijn discipelen zullen aannemen. Zo zijn er ook in de kerk door alle tijden heen. Ze durven niet bij Johannes vandaan te gaan. Zij die onder de drukkingen van het recht liggen. Onder de verbrekingen van Gods heilige wet. Zij die gebogen gaan onder hun schuld. Ze durven maar niet. En hoe dat Gods knechten, hoe dat de vrienden van de bruidegom ook roepen. Zie toch het Lam God. Ge kunt bij mij niet blijven, dan sterft ge in de woestijn. Ze durven maar niet. Ze durven maar niet te komen. Ze denken dat ze dan alles verliezen zo. Ze denken dat ze dan niemands discipel meer zullen zijn. Waarom? Ach, bij Johannes was het nog bekeerd. Bij Johannes was het nog een volbrengen van wet. Bij Johannes was het een verbetering des levens die intrad. Maar wat zal het bij Jezus zijn? Ze durven niet. En dan hij, het Lam God, de Zoon van God, en wij zo gode ongelijkvormig, wij zo zwart en zo vuil, wij de bruid van de bruidegom, de vrouw van het Lam, ze kunnen het maar niet geloven. En daarom ze blijven een verkwikking zoeken in de roefenis. O ellendige jongeren van Johannes, weet u dan niet dat straks Johannes sterven zal? Weet u dan niet dat het doel der wet niet anders is als om u heen te drijven, heen te trekken, heen te lokken naar Christus. Het Lam Gods die kwam om kreupelen te genezen, om blinden het gezicht te geven, om doden leven te maken. Ook dat zelfs heeft Johannes nog niet in zijn uiterste consequenties begrepen. Want als Christus dat gaat doen, wanneer Johannes in de kerken zit
en een schare van trouwen bij hem gebleven is. Ja, ze zelfs verbitterd worden tegen Jezus en zeggen, meester, die met u was over de Jordaan, die doopt. En ze komen alle tot hem, ze willen niet eens zeggen, Jezus, die met u was, zeggen ze, die doopt. Wie gij getuigenis gaat, en ze komen alle tot hem. Dan komt Johannes op de top van zelfverloochening. En daar roept hij het uit, die de bruid heeft, die is de bruidegom. Hij was hem, en ik minder worden, en dan moet hij de kerker in. En in die kerker weet ik niet. Hield hij dan niet van Jezus? Was Jezus dan niet het grote voorwerp van zijn liefde? Oh ja, maar de weg die Jezus ging was verborgen voor hem. Zoals voor al Gods kinderen. Die weg die Jezus ging. Wat deed Jezus dan? Wel, toen Jezus kwam, toen deed hij niets als goed. Die gaf hij het gezicht weer. Die genast hij de kreupele voeten. Die maakte die weer... Die doorboorde hij de oren, die maakte hij gezond. Die wekte hij op uit de dood en die armen predikte hij het evangelie. En als Johannes dat dan hoort, dan zegt hij, waar blijft toch dat koninkrijk der hemelen? Waar blijft het toch? Waar blijft toch die wand die in de hand van die koning zijn zou, die achter me aankomen zou? Waar blijft toch dat zwaard waarmee die doden zouden, degenen die zich niet zouden buigen voor zijn troon? Waar blijft nog dat oordeel wat ik gepreekt heb over de zonde? En dan gaat Jezus de jongeren van Johannes onderwijzen. En dan zegt hij, ga en zeg tot Johannes wat ge ziet en wat ge hoort. En dan noemt hij het op. De blinde zien, de doven hoort, de lammen gezond, de kreupelen sprengen, de doden opgewekt, de armen het evangelie verkondigd. En dan zegt hij, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Verstaat u dat? Want er zijn er nu ook onder u. Die zeggen, ach, moet ik dan zo naar Jezus? Zo vuil, zo ongelijkvormig. Aan dat heilig, aan dat goddelijk wezen. Met zulke open, bloedende wonden. Moet ik met zo'n hart tot God. Zo'n onbekeerd, onwedergeboren, zo'n goddeloos hart. Moet ik zo naar Jezus? Hij. Die terrein van ogen is, dat hij het kwade zou zien. Johannes begreep dat niet. Johannes dacht dat er slagen zouden komen. Zoals Elia het eenmaal verwachtte van het vuur en van het onweer en van de storm. Maar het kwam in het zuizen van een zachte stem. En kom, zeg het nu eens, gij kinderen Gods. Hoe is Jezus nu dierbaar geworden in uw leven? Hoe kwam hij nu? Ge verwachtte dat hij kwam. Zittend op de troon van zijn vader. Gericht houdende over uw zonde. U met verschrikking aangrijpende vanwege de grootheid van uw kwaad. En wat doet Jezus? Hij zegt, kom maar tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Geen woord van toorn. Geen woord van verwijt. Geen woord van vloek. Geen woord wat u af zou houden van hem. Hij de opperste wijsheid roept, dat is een slachtvee, geslachtvee. Hij roept u van de einde der aarde. Hij zegt, bekeer u tot mij. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En zalig is hij, die aan mij niet zal geërgerd worden. O, wat worden er vele geërgerd, aan het uit genade zalig worden. Wat worden er vele geërgerd, wanneer ze zien dat armen, met goederen vervuld worden. Dat verloren zoons thuis komen. Die zomaar door God ontfermd worden. Die zich zomaar werpen in de armen van Jezus. En die zeggen, ach hier, waar woont gij? En tot wie hij zegt, kom en zie. Zie de wonden waarmee ze mijn handen en mijn voeten doorboord hebben. Zie de wonden waarmee ze me geslagen hebben in het huis van mijn liefhebbers. Zie de kroon der doornen die ik droeg om u te verwerven, de kroon der overwinning. Zie het kleed wat ze me hebben omgehangen, opdat ik u bereiden zou, de mantel der gerechtigheid. Ze worden zomaar zalig. Kom, zijn er hier ook nog van de zulke? Hoe lang ben je nu al in de woestijn? Hoe lang zoek je verkwikking al in de roefenis? Hoe lang ben je nu al een discipel van Johannes? Zie het lam God. Johannes heeft geen doel in zichzelf. En de prediking van Johannes is nergens anders voor. Als om u het oog te doen slaan op Jezus. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Gelukkige bruiloftskinderen. Die het oog op hem mogen slaan. Zij mogen weer wijn drinken uit die gouden schalen die hij heeft ingeschonken. Op slangen zullen ze treden, de dood is voor hun gedood. En de kroon der verwinning zullen ze wegdragen. Die achter Johannes blijft, blijft in armoede, blijft in ellende, blijft in droefheid en in ongeluk. Maar die het oog op Jezus slaat, die zal niet beschaamd uitkomen. Kom, hij redt nog. Hij redt nog die ter dood gegrepen zijn. Mensen die geen weg meer weten. Mensen die hun leven voor God verknoeid hebben. Mensen die alles gedaan hebben om in de hel te komen. En nu is Johannes stem. Een stem vol liefde. Hoe had hij ook klinken mogen. Buiten Jezus gaat ge verloren. Buiten Jezus gaat ge naar de rampzaligheid. Buiten Jezus zijt ge als het adderige broedsel wat verteerd, wat vertrapt zal worden. Onder de voeten van de Almachtige, gelooft u dat? Dat is de stem van de vriend van de bruidegom. Die in het hart van de bruidegom heeft mogen inblikken. Zoals in het oosten het geval was. Daar ging de vriend van de bruidegom. Die ging de hand vragen van de bruid. In naam van de bruidegom. En de vriend van de bruidegom. Die ging de heerlijkheid van de bruidegom uitstallen voor de bruid. En oh, wat was dan die vriend van die bruidegom gelukkig. Wanneer hij voor zijn vriend de bruidegom, de bruid kon meevoeren. Wanneer hij aan het hoofd van de optocht en als de opperceremoniemeester de dag van de bruiloft mocht meemaken. Nee, die vriend van de bruidegom. Die zocht geen bruid voor zichzelf. Nee, met Johannes kunt ge niet vrijen. Hoeveel er ook mee zijn, wel zijn. Die zelfs vrucht voortbrengen van Johannes. Maar het zijn vruchten die stinken. De dood dragen ze vruchten. Maar u, zo ge vrijen wilt, zegt de skine vrij met Jezus. Dat huwelijk, wat hier in ondertrouw en straks volmaakt voltrokken zal worden. Dat geeft vrucht, wat tot in aller eeuwigheid zijn zal. En u heeft het hart van de vriend gezien, in het hart van de bruidegom. En daarom mag nu Johannes met al de kracht van het geslagen gemoed uitroepen. Zie het lam Gods, hij neemt de zonde van de wereld weg. Dat kan ik niet, zegt Johannes. Ik kan je enkel maar heen wijzen. Kan je toeroepen dat bij hem genezing is. En ik heb in zijn harten ingeblikt. Want Johannes heeft gemeenschap met Christus geoefend, reeds voor zijn geboorte. Hij had in het hart van de bruidegom gezien. En hij wist welke bruid dat de bruidegom zich verkoos. En welke dat? Wel zulke een die zwart is. Zwart als de tenten van Kedar. Want zegt hij, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaren tot bekering. Jongens, meisjes, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen, dat is nabijgekomen. Het is midden onder ons. Als je nu niet bekeert, mogelijk zal het straks te laat zijn. Ach zeg, kan ik dat dan? Wel, doet het. Doet het. En zo het niet kunt, daar is een God in de hemel die het kan. Zo gij het niet kunt, zie dan het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zo gewaarlijk zo arm zijt, dat je geen zonde meer uit kan roeien. Zie het lam Gods. Dan is die voor u gekomen. Of voor niemand. Dan zal die u zalen. Van uw grootste kwaad in u brengen. Zeggende, kom en zie. En het was omtrent. De tiende uren. En die uren, die vergeet de kerk nooit meer. Wanneer ze in het hart van de meester hebben mogen inblikken. Die de discipelen van Johannes achter hem genomen heeft. En die ze met hem leidt, weliswaar. Door diepe dalen. Door stormen. Door baren. Maar die ook gezegd heeft. En waar ik ben. Al daar zal ook mijn dienaar zijn. Amen. Heren, geef dat we iets van die prediking mochten verstaan.
Die prediking die Johannes eenmaal gepredikt heeft in de woestijn. Met daad en met zijn woord bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen, dat is nabijgekomen. Heren, ach, trek ons. Trek ons in de woestijn. Doe ons zien wie dat wij zijn. Maar verlicht ook ons oog. Opdat we het lam God zouden zien. Uit genade zouden zalig worden. Wil alle hoogtens wegnemen welke zich in ons hart verheffen tegen de kennis van Jezus Christus. We hebben zoveel voorbehoud om tot u te komen. We zijn zo wettisch gezind. We hebben vaak zoveel wat we eerst zelf willen doen voordat we tot u zouden komen. Omdat we vrezen dat we niet welkom zijn. Omdat we vrezen dat we te veel, te groot gezondigd hebben. Dat we te ver van u zijn afgedwaald. Johannes, hij heeft toch gezegd, tot de wereld zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, trek ons hart, opdat we het zo aan u verpanden zouden, en de vrucht van ons leven zou mogen bewijzen, dat het ons om u te doen is. Dat bidden wij van u, in de volmaakte verzoening van onze schuld, door het bloed van het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Ik zing nu tot slot nog van de 70ste psalm, het derde vers. Het derde vers. Ik ben o druftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Het derde vers van psalm 70. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.